Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u de volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee R. Kok uit Sliedrecht ons voor. Volgende week zondagmorgen zal de heilige doop bediend worden aan Lotte van Inge. Volgende week zondagmiddag gaat professor A. Baars uit Woudenberg ons voor. Bij de inzamelingen van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkkassen. Tot zover de mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God onze Vader, door onze Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we zingen uit Psalm 103, vers 1 en 2. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is, hem prees. En het tweede vers, loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest. 1 en 2 van Psalm 103.
Thank you.
Allereerst, belijdenis voor ons algemeen ontwijfelbaar, christelijk geloof, met de woorden van de 12 artikelen. En in antwoord daarop zingen we uit Psalm 48 het laatste vers, het 6e vers, want deze God is onze God. En daarna wordt u gelezen uit het Marcus-evangelie, hoofdstuk 7, de versen 31 tot en met 37. Dus Marcus 7, vers 31 tot en met 37.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemeen christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Jezus, wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon, kwam aan de zee van Galilea, door het midden der landpalen van Decapolis. En zij brachten tot hem een dove, die zwaarlijk sprak, en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de schare alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingers in zijn oren, en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij en zei tot hem: Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn beide oren geopend, en de band zijner tong werd los, en hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigende zij het des te meer. En zij ontzetten zich bovenmate zeer, zeggende: Hij heeft alles wel gedaan, en hij maakt dat doven horen en de stommen spreken.
Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken. Heere, wij zijn hier bijeen in uw huis om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Ach Heere, geef toch een opmerkzaam hart. Geef honger en dorst naar uw woord. Dat het zal leven. Eén dag is in uw huis mij meer dan 1000 waar ik u ontbeer. Zegen het woord dat gezaaid wordt hier en elders, waar we ook meeluisteren. Geef, Heere, geopende oren en een opmerkzaam hart. Uw woord, dat is toch meer waard dan het fijnste goud op aarde. Het is een kracht van God tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft, schenk ons dat geloof. Wanneer we verstrikt zitten in de netten van het ongeloof. Dat we het zullen uitroepen met die vader die met zijn kind tot u kwam, o Heer Jezus Christus. En die het zei, ik geloof, Heere, kom mijn ongeloof te hulp. Heere, wij bidden. Uw naam is zo heilig, groot en goed. U hebt zoveel weldaden bewezen. En geef dat we ze niet vergeten. Dat we er acht op slaan. Dat het ons bij u brengt. Om het voornaamste. Leven aan onze ziel. Dan zal onze mond uw lof verkondigen. We danken u, Heere, voor uw vergevende liefde en voor al die zegeningen waarmee u ons overlaat, dag aan dag. Uw goedheid is zeer groot. U bent een toevlucht te alle tijden, ook in deze tijd, waarin zoveel ellende is. We hebben u de bron van het leven verlaten en we denken onszelf te kunnen helpen, te kunnen redden. Maar 's mensen heil is ijdelheid en daar komen we steeds meer achter, juist ook in deze tijd. Wij mensen, we belijden het, Heere, hebben deze wereld tot een tranendal gemaakt. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Wat een goedheid dat er toch door het werk van u, o Heere Jezus Christus, een geopende toegang is tot de troon van uw genade. En dat we met vrijmoedigheid zelfs mogen toegaan. Niet op grond van iets in ons, het zou niet kunnen. Maar door het werk van u, o Borg en Zaligmaker, wil het toepassen aan ons hart, o Heilige Geest. Was en reinig ons van al onze zonden en heilig ons, opdat wij in een nieuw, godzalig leven wandelen. U bent het zo eeuwig waard. Heere, wees met heel uw kerk, ook met ons kerkverband. Geef dat ze vast zal houden aan uw betrouwbaar woord dat alle aanneming waard is. Zegen het werk van de deputaatschappen. Alles wat gedaan mag worden op de Theologische Universiteit. Heere, geef toch dat uw kerk een helder licht zal vertonen. We bidden voor hen die verblijven in zorgcentra, in verpleeghuizen, ziekenhuizen. Maar we bidden ook voor hen waar lege plaatsen zijn gevallen. Er is zoveel verdriet en zoveel eenzaamheid. Laat uw beloftewoord toch troost geven. Dat u de vermoeiden kracht geeft en de sterkte vermeerdert van wie geen krachten heeft. Ja, wil daar zijn, Heere. Met uw hulp en troost. Waar stil verdriet ook is. Een kruis waar anderen niet van weten, maar u wel. U kunt bergen vlak maken en zeeën droog. Gedenk ook uw kinderen als het geloof zo ingezonken kan zijn. Geef opnieuw de vreugde van uw heil. Geef, Heere, als we u niet kennen, dat we toch u leren kennen als een God van zaligheid. Dat we leren om ons leven in uw dienst te besteden. Dat we u nodig krijgen als het allerhoogste en eeuwig goed. U die ook de leidsman wil wezen, die ons wil leren ook in deze moeilijke tijd hoe we wandelen moeten. We bidden ook voor werkgevers en werknemers die het economisch zwaar te verduren hebben. Heere, geef gij hulp in tegenheen. Bij u is raad, bij u alleen. En wil ook nog een wending geven ten goede in het conflict ten aanzien van Oekraïne. Geef de overheden in ons land, maar ook daarbuiten, in deze wereld, wijsheid van boven om de juiste beslissingen te kunnen nemen, maar ook in ons land, Heere, als het gaat om de asielproblematiek. Ach, geef toch dat we bij u te rade gaan. Dat we bij u aankloppen, het hoogste adres. Bij u is raad, ontfermende liefde. Leer ons in alles op u te vertrouwen en uw woord te raadplegen. om de weg te gaan die u ons wijst. O God der Heerscharen, hoor naar ons gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob. Schenk ons hulp, de hulp van uw geest, bij spreken en in het luisteren. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij gaan zingen uit Psalm 42, derde en vijfde vers. O mijn ziel, wat buigt u neder? Waartoe zijt gij mij ontrust? Voed het oud vertrouwen weder. Zoek in 's hoogsten lof uw lust. De Heere zal uitkomst geven. Het derde en het vijfde vers van Psalm 42. De tekstgemeente is het voorgelezen schriftgedeelte, Marcus 7, de versen 31 tot en met 37. En wij kiezen een kerntekst daaruit en dat is dat 34ste vers. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zei tot hem, Effata, dat is, wordt geopend. Zingen we na de prediking uit Psalm 89, het 7e vers, hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Een gebarentolk, ja, dat is toch wel een bekend verschijnsel. In de coronatijd zijn we daar verschillende keren door middel van die persconferentie van de minister-president mee in aanraking gekomen. Belangrijk voor hen die doof zijn. Zo kunnen ze direct volgen waar het om gaat. Nou, wij komen in deze geschiedenis die zojuist gelezen is, komen wij ook een doof stomme tegen. De Heer Jezus, die is op weg naar Tyrus en Sidon in het noorden. En hij gaat dan weer naar de zuidelijke richting, naar het meer van Galilea. En hij komt dan in dat tienstedengebied, Decapolis, genoemd naar een verbond van tien steden. Het is eigenlijk, ja, een niet-Joodse streek, oorspronkelijk wel, maar het is ook onder invloed gekomen van, zeg maar, heidense gedachten. Het is een Hellenistische omgeving geworden. In ieder geval, daar komt de Heer Jezus dan terecht. Er zijn Joden, maar er zijn ook veel heidenen daar. Hij heeft daar, de Heer Jezus, en dat kunt u lezen in Marcus 5... Daar heeft hij die bezetene van Gadara genezen. Hij heeft dat legioen duivelen uit hem gedreven. En u weet, ze kwamen terecht in die kudde wilde varkens die vervolgens in zee stortten. En de eigenaren, ja, die hebben de Heer Jezus gebeden om maar weg te gaan. Want dat betekende voor hen een economische strop. Ondergang. Hij moest weg. En daar is Jezus nu weer. Weer zoekt hij ze op. En er komen mensen naar hem toe en ze smeekten hem eerst, Marcus 5, om hun gebied te verlaten. En nu komen ze tot hem om te vragen of hij een wonder wil doen. Zij brachten tot hem een dove die zwaar, dat is moeilijk, sprak. Dus iemand met een dubbele handicap. Hij kan niet horen en hij spreekt bovendien heel moeilijk. In vers 35 staat, en de band van zijn tong werd los. Doof, stom, Ja, stom, dat heeft in onze taal eigenlijk een negatieve klank gekregen, zo van dom. En daar gaat het natuurlijk hier niet om. Maar hij kon niet spreken. Althans, heel moeilijk spreken. Had klanken uitstoten, verder niet. Meer weten we ook niet van hem. Of dat nou ten gevolge van vanaf zijn geboorte is geweest, of door een ongeluk. In vers 35 staat, en hij sprak goed. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat hij vroeger wel had leren spreken. Maar dat hoeft niet, want het wonder kan wel zo groot zijn dat hij ineens goed, op de juiste manier sprak. Maar vreselijk als je dat indenkt, hè? De stem van je vader, van je moeder niet horen. 'S morgens vroeg de vogels niet horen fluiten. Het zingen niet kunnen horen. In de synagoge. Of waar dan ook. Noem maar op. Hij kon zijn leed niet klagen. Zijn vreugde niet uiten. Met zijn stem. Alleen maar wat ongearticuleerde klanken uitstoten. Dat is alles. Wat een weldaad, jongelui. Als je gezond bent. Dat beseffen mensen die doof worden, maar al te goed. Dat het een voorrecht is om goed te kunnen horen en ook te kunnen spreken. Deze man is nou één van de velen die lijden aan de gebrokenheid van ons bestaan. Want wij zijn geschapen, aangelegd op contact met de ander. En vooral de ander met een hoofdletter. De Here. Genesis 1. En staat ook dat Adam een hulp kreeg tegenover hem. Dus iemand tegenover hem. Een dier heeft ook oren en ogen. Maar aan mensen is het wonder van de taal gegeven. Het vermogen dus om te luisteren en om te spreken. En dat had deze man niet. Hij mist dus een van de meest essentiële dingen van het mens zijn. De mogelijkheid om te communiceren, om woorden op te vangen en om woorden te spreken. Om je gevoelens te verwoorden, zijn hart te luchten. Wat moet die man eenzaam geweest zijn? Opgesloten in zichzelf. Een zwaar kruis. In onze tijd zijn er gelukkig apparaatjes die je dan in het oor kunt doen en zelfs geïmplanteerd kunnen worden om het gehoor zoveel mogelijk te repareren. Al helpt dat lang niet bij iedereen. Doof zijn, dat is heel erg. Je mist daardoor toch een belangrijke aansluiting op de buitenwereld. Je kunt maar half meeleven. Je ziet de lippen van huisgenoten bewegen, maar je begrijpt eigenlijk niet waar ze het over hebben. En bovendien mist dus deze man het spraakvermogen. Hij kan zich op die manier niet goed uiten. Wel, zoals ik al zei, wel klanken uitbrengen, maar die zeggen anderen niets. Oh, dat is zo moeilijk. Iets willen duidelijk maken en het niet kunnen. Je merkt dat wel eens met afasie, taalstoornis ten gevolge van een hersenbloeding. Dat mensen dan niet kunnen zeggen wat ze willen. Kan het moeilijk zijn. Sommigen worden bij het ouderen worden doof. Anderen zijn het hun leven lang. En wat krijg je dan? Een communicatieprobleem. Soms zelfs wantrouwen. Isolement. Als je niet zo gemakkelijk contact maakt. Als je gesloten bent. Introvert wordt er dan wel eens gezegd. Dan kun je daar soms ook wel iets van aanvoelen, iets van meevoelen, wat een moeite dat kan geven. Zeker, wij moeten dus de nood van deze man eerst letterlijk nemen. Maar het lichamelijke, dat is in de Bijbel heel nauw verweven met het geestelijke. Denk maar aan melaatsheid. Dat wordt in de Bijbel ook gebruikt om aan te geven dat je mijn ziel gans melaats zal rein zijn en genezen. Dus daar wordt ook een geestelijke betekenis daaraan gegeven. En zo is het ook met dit handicap in de Bijbel. Dat is beeld op verschillende plaatsen van verstoring van ons geestelijk gehoor, geestelijk spraakvermogen. Wij verstaan van nature door de zonde het woord van God niet meer. En onze mond spreekt Gods lof niet. Geestelijk dus doof, stom. De oorpoort geopend, ja, voor diabolus. En de mond vol van lof op mensen. Op onszelf misschien wel, op anderen. En je ziet dat in de context, dus in de omgeving van de tekst. Daar wordt ook gesproken over het niet verstaan, het niet begrijpen van de menigte om de Heer Jezus heen. Maar zelfs ook van de leerlingen, de discipelen. Je kunt dat lezen in vers 14 bijvoorbeeld. Daar wordt de schare opgeroepen. Hoort mij allen, dus luister naar mij en verstaat. Begrijp goed. Denk eens aan vers 5 en 16. Zo iemand oren heeft om te horen, laat hij horen. Vers 18. Dan zegt de Heer Jezus zelfs tegen zijn discipelen. Zijt gij al zo onwetend? Bent u nou ook zo onwetend? Verstaat u niet? Ziet u het niet in? En ik denk aan Marcus 8, vers 18. Ogen hebbende, ziet gij niet. Oren hebbende, hoort gij niet. Er komt steeds meer verzet tegen Jezus. Tot in de kring van zijn leerlingen toe. Zijn woorden stuiten af op verharde harten en gesloten ogen. En dat terwijl Gods woord steeds weer oproept om te luisteren, om te horen, te gehoorzamen. Denk eens aan Deuteronomium 6, daar klinkt het al direct. Hoor Israël, de Heere, uw God, de Heere is één. Neig uw oor, ziet u wel, en kom tot mij. Hoor en uw ziel zal leven. Nou, in het Nieuw Testament zie je precies hetzelfde. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. En zij brachten tot hem een dove die moeilijk sprak. In geestelijk opzicht zijn er wat mensen die elkaar niet meer verstaan. Doof voor het appel van medemensen. Er wordt in onze tijd ook toch regelmatig gesproken over contactarmoede en communicatiestoornissen, verbroken relaties. In gemeentes, in huwelijken, in gezinnen. Maar weet u wat erger is? Doof voor de roepstemmen van de Heere. Ze hebben oren, maar ze horen niet. Ze hebben een mond, maar ze spreken niet. Evenals de afgoden. Deze man, die heeft nooit van Jezus gehoord, jongelui. Er zijn mensen die hem bij Jezus brengen. Nou, daar kunnen we een voorbeeld aan nemen. Heel belangrijk. Er zijn zoveel mensen, ook in onze tijd, die nooit van de Heere hebben gehoord. Die nog nooit hebben gehoord van de vloek van de wet. Dat die op ons rust van nature. En dat de Heere dat wil wegnemen. Mensen die nog nooit geroepen hebben, o God, wees mij de zondaar genadig. Die hem in zijn verlossende liefde niet kennen. Misschien uw man wel, of uw vrouw, of je kind, of je buurman, anderen. Dat is wat. Doof, stom. Is het uw begeerte, is het jullie begeerte om ze te helpen? Je staat er toch niet onverschillig tegenover als je geestelijk horen en spreken kunt. Kan toch niet? Dan wil je toch ook dat ze dat ontvangen. We zeggen wel eens, genade maakt mededeelzaam. Dan wil je ook graag dat aan anderen meedelen. Ja, zegt iemand, maar wat moet ik dan doen? Ik kan ze toch het gehoor niet geven? Ik kan ze toch niet een tong geven om te spreken? Ik kan ze toch niet het geloof schenken? Ja, dat is waar. Maar weet u, weet jij, wat je wel kunt? Ze bij Jezus brengen. Er staat dat ze deze man bij hem brachten. En Jezus smeekte dat hij de hand op hem legde. En wij hoeven er geen verre reis voor te maken. Hij is nabij, de ziel die tot hem zucht. Ja, maar u moest eens weten, ze willen niet mee naar de kerk, krijg ze niet meer mee. Buig je knieën. Vouw je handen. Draag ze op in het gebed. Heere, genees mijn man, genees mijn vrouw, mijn kind, mijn buurman, mijn werkgever, mijn werknemer, mijn ouders. Nee, ik zeg niet dat jouw gebed de zondaar behouden zal. Er is ook nog een persoonlijke verantwoordelijkheid. Maar het gebed brengt wel heel veel tot stand. Dat laat de Heer in zijn woord ook heel duidelijk zien. En hier zie je ook dat dit de weg is. Zij brachten een dove bij hem en smeekten hem. Als er meer zo bij de Heere gebracht zouden worden, zouden we dan ook niet meer wonderen zien. Ja, maar als je nou zelf geestelijk doofstom bent, moet je dan voor anderen bidden? Nou, bid in de eerste plaats voor jezelf. Dat zal de Heere zeker verhoren. Maar je zult ook gezegend worden in het bidden voor anderen. Daarom tot hem die nimmer mij heeft afgewezen, noch mijn gebed gehoor ontzegt. Het zijn onbekende mensen. Ze worden geen vrienden genoemd zoals in die geschiedenis die verhaald staat in Markus 2. Die vrienden hè, die door die lammen door het dak van het huis heen laten voor de voeten van de Heer Jezus Christus. Maar ze denken aan deze man. Ze hebben oog voor een ander. En dat is op zichzelf al heel goed. En ze weten ook naar wie ze toe moeten gaan. Ze zijn aan het goede adres. Wie kan beter helpen dan de Heer Jezus Christus? En hoe doen wij dat nou? Als anderen om hulp roepen. Onze hulp inroepen. Ja, dan wil je toch raad geven, is het waar of niet. Maar noemen we ook hem. Jezus Christus, de redder, diens naam is raad, ik zal raad geven, mijn oog zal op u zijn. Noemen die naam op een of andere wijze er ook bij. We kennen ook in onze kerken dovenpastoraat, heel belangrijk. Dat de kern van het evangelie wordt doorgegeven. Ze baden hem, ze dringen aan. Dat klinkt in het woord, in de grondtekst, voor bidden dat hier staat, mee. Ze dringen aan. Ze smeken hem om de hand op hem te leggen. Teken van hulp, van zegen. Dat zullen ze wel vaker gezien hebben bij de priesters. Maar ook bij allerlei andere wonderdokters. Die deden dat ook. En dat werd dan een soort magisch gebaar. Ze schrijven eigenlijk aan de Heer Jezus toe voor hoe hij moet handelen. De hand op hem leggen. Maar Christus laat zich de wet niet voorschrijven. Hij heeft meer dan één weg om zieken te genezen. En soms juist die weg die mensen het wonderlijkst toeschijnt. Dwaas lijkt in de ogen van de wereld. Ach, lopen wij ook niet dikwijls de Heere voor de voeten. Dat we willen dat hij ons op onze manier helpen moet. Wij denken precies te weten hoe het gaan moet. Wat wij graag willen. Dat is niet goed. We moeten het aan de Heere overlaten. De een wordt plotseling, ook geestelijk, uit zijn zondeslaap wakker gemaakt. En de ander langzaamaan, dat zie je ook in de Bijbel. Verschillende wegen heeft de Heere ook in het toebrengen van zondaren. Wij denken soms dat de Heer het gebed niet heeft verhoord. Omdat we het ons zo anders voorstelden. Dat kan ook. Dat je precies al een beeld hebt hoe het moet gaan in je leven. Je hebt dit gevraagd aan de Heer en nou zal de Heer wel dat doen. Maar het kan anders gaan. Niet slechter, maar beter. En toch weigert de Heer niet om deze man te genezen. Ja, hij had kunnen zeggen, hoor eens hier, ik laat me niet commanderen. Hij loopt niet weg. Nee, hij helpt. Bij hem zijn we aan het goede adres. Gans hulpeloos tot hem gevloden, zal hij ten redder zijn. In hem is de reddende heerschappij van God nabij. zei hij het niet in Marcus 1, het eerste hoofdstuk al. Het koninkrijk van God is nabijgekomen. Dat laat hij zien. En hij doet meer dan we vragen. Moet eens kijken in deze geschiedenis. Hij komt letterlijk, de heiland, in actie. 7 werkwoorden worden gebruikt. 7. Getal van de volheid. Het eerste is dit. Hij neemt die doven apart, vers 33. En daarmee doorbreekt hij het isolement van deze man. Wij gaan voor de Heere niet onder in de massa. De Heer Jezus wil hem ook niet verlagen tot een demonstratiemodel van zijn wondermacht. Of tot een voorwerp van de sensatiezoekers die uit zijn op toverkunstjes. Dat had hij het niet gezegd ook. U volgt mij om de broden, om die vermenigvuldiging van de broden. Hij neemt deze man dus apart. Zeker het geloof, dat is een persoonlijke zaak. Niemand kan voor een ander geloven. En wij komen allemaal eens persoonlijk, heel persoonlijk, voor God te staan. Maar de Heere neemt je wel eens hier in dit leven, kortere of langere tijd, apart. Weg uit allerlei beslommeringen. Opdat we ons zouden concentreren op Hem. Door Hem zouden onderwezen worden. Een heilzame behandeling. Misschien weet u, weet jij er ook van. In ieder geval, in de Bijbel zijn er voorbeelden genoeg van. Denk eens aan Abraham. Die werd geroepen uit Ur, helemaal naar Canaan. Mozes. 40 jaar lang voorbereid worden. Daar in Midian. Voordat hij dat volk Israël zal gaan leiden. Elia, denk alleen eens aan die Bekrit. Daar zit hij, alleen. Hiskia. Op dat bed, ziek. De Heer neemt hem apart. Manasse kwam in de kerker terecht in Babel. Maar wat een heilzame behandeling was dat. Paulus, die kon 3 dagen lang niet zien, niet eten, niet drinken. Een keerpunt in je leven. Alleen op hem zien. Alleen oog voor hem hebben. Ja, daar gaat het ook om. En daar gebruikt de Heer soms aparte wegen voor. Net als hier in deze geschiedenis. De Heer spreekt mensen aan, al is het midden onder de scharen. Dat zie je ook. Denk maar aan die bloedvloeiende vrouw die de zoon van zijn kleed aanraakt. En dan roept hij haar tevoorschijn. En soms midden in de synagoge dat hij iemand geneest. Ja, dat kan de Heer in een volle kerk. Dat je opeens wordt veranderd. Hij doet het zoals hij vindt dat het nodig is. Daar is hij vrij in. De mensen vertelden hem hoe hij het dus moest doen. Leg uw hand op hem. En dat doet Jezus niet. Hij doet het anders. En dat verschil, dat heeft met die man te maken. Hij praat met hem. Met hem die niet kan horen en niet kan spreken. Hij praat met hem. Hij spreekt hem namelijk aan in de taal die hij verstaat. Dat is de gebarentaal. En zo maakt hij hem duidelijk wie hij voor zich heeft en wat hij wil. God, de schepper die in Jezus Christus mensen op zich zoekt om als herschepper te herstellen wat geschonden is. Dus dat was het eerste, hij neemt hem apart. En wat doet hij dan? Dat is het tweede werkwoord. Hij steekt zijn vingers diep in de oren van die man. Alsof hij, ja, je zou denken misschien, dat is het precies het tegenovergestelde. Want als je je vingers in de oren stopt, dan kun je niks meer horen. Ja, maar hij doet dat om iets aan te geven. Alsof hij die tunnels wil doorgraven, zodat die dove man het begrijpt. Ik ga je oren doorboren. En het derde werkwoord. Wat doet Jezus? Hij spuwt. Van afschuw en afkeer. Van die boze macht die kapot maakt wat God zo goed gemaakt had. Zodat die dove het verstaat dat hij die voor hem staat, die machten veracht. Je ziet dat ook vaker, dat de Heer Jezus verbolgen is ook. Heel geëmotioneerd ook, maar verbolgen is op die kwade machten, ook bij het graf van Lazarus. Of, dat kan ook, zoals Calvijn zegt, dat hij dat doet dan als teken van bewogenheid met deze man. Hij maakt zich als het ware één met hem. Hij bevochtigt zijn vingers. Om daarmee te zeggen, de genezing komt van mij. In ieder geval zien we dat de Heer Jezus verschillende middelen gebruikte. In Marcus 8 bijvoorbeeld, spuwt hij bij een blinde op zijn ogen. En in Johannes 9 spuwt hij op de aarde, maakt hij daaruit slijk, die hij dan op de ogen van een blinde streek. De Heer Jezus gebruikte middelen. Wij mogen ook middelen gebruiken, maar het hangt allemaal af van de zegen van de Heer, dat wel. Maar de Heer gebruikte middelen. Hij heeft ze niet nodig zelf, oh nee. En dan dat vierde. Hij raakt dan de tong van die stomme aan. Ik ga je tong losmaken. Vers 35 staat toch, hè? De band van zijn tong werd los. En met deze gebaren maakt hij dan die dove man duidelijk wat er gaat gebeuren. Op een of andere manier kon hij de Heer Jezus niet verstaan, op een andere manier. Maar op deze manier wel. En dan dat vijfde. Nou, dat deden die wonderdokters ook wel. Hand op iemand leggen en soms ook wel aanraken op andere plaatsen. Kwakzalvers, een magisch ritueel. Maar wat doet Jezus? Hij kijkt omhoog, staat er. En opwaarts ziende naar de hemel. Dat is de houding van een bidder. De Heer Jezus handelt in verbondenheid aan zijn Vader. Je ziet datzelfde in Marcus 6 bij die wonderbare spijziging. Dan doet hij het ook. Dan kijkt hij naar boven. Johannes 11 bij de opwekking van Lazarus. Precies hetzelfde. Maar hij doet dat ook om die doofstomme man naar God in de hemel te wijzen. Naar de almachtige en barmhartige Heere, van wie de hulp moet komen, heil moet komen. Hij maakt daarmee duidelijk, wat nu gebeurt, dat heeft met God te maken. Is een geschenk van hem. O gemeente, moeten wij ook niet veel meer voordat wij iets doen. Of iets zeggen. Opkijken naar de hemel. Ja, we doen het wel eens, misschien zo, hè, vuisten ballen naar boven. Waarom? Als het tegen zit. Nee, opwaarts ziende naar de hemel, zoals de Heer Jezus Christus. Om onze verzuchtingen in tijden van lijden en smart tot hem te richten, die in de hemel zit. Denk eens aan die mooie psalmen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. In die weg wil de Heer uitkomst geven. Wat erg als we de Heer vergeten of denken dat hij toch niet luistert, dat hij je vergeten is. Maar zo is het niet. Ik hoor een dichter zingen, mijn tranen hebt geen uwe fles vergaard. En dan het zesde werkwoord. Dan doet Jezus iets wat die man heel goed herkent. Hij zucht en opwaarts ziende naar de hemel, zuchtte hij. En het werkwoord dat geeft aan een heel verdrietig zuchten. Diep zuchten ook. Hij zucht, net als die man vaak gedaan zal hebben, denkt u niet? Jezus zucht van verdriet om alles wat kapot is in deze wereld. Om het lijden van de mens, om de zonde en de gevolgen van de zonde. Het gaat hem ter harte. Hij zucht met deze zieke mee. In Marcus 8, vers 12, dan zien we dat ook. Als de fariseeën een teken verlangen van hem. Dan staat er, en hij, zwaar, dat is diep, zuchtende in zijn geest, zei, waarom begeert dit geslacht een teken? Hij zucht niet van vermoeidheid, maar meer vanwege de gebrokenheid waarin de schepping verkeert die zo goed door God is geschapen. Want wij weten, zegt Paulus toch, dat het ganse schepsel zucht en tezamen in barensnood is tot nu toe. Jezus zucht dus met deze man mee, met heel de schepping mee. Hij lijdt mee. Dat is wat de gever van elke ademteug zucht. Zo leren we God kennen in Jezus Christus, ook op deze wijze. En u weet ook de Heilige Geest zucht, met onuitsprekelijke verzuchtingen. Sommige verklaarders die zeggen, Jezus zucht omdat het voor hem heel moeilijk is om deze man te genezen. Nou, dat is absoluut niet waar. Hij heeft maar te spreken en het is er, te gebieden en het staat er. Hij heeft hem aangeraakt. Hij is als het ware één met hem. Hij doorleeft die gebrokenheid, die afstand tussen hemel en aarde als geen ander. Daar in de hemel, die volle heerlijkheid, die volmaaktheid, geen doofheid, geen stomheid. En hier op aarde, alles vol zonde en gevolgen van de zonde. En terwijl hij opkeek naar de hemel, zuchtte hij. Hij lijdt dus aan de gebrokenheid van deze wereld. Een wereld die toegesloten is voor God en voor elkaar door de zonde. En daar is hij nou ingedaald. Hij, de medelijdende hoge priester. Heb jij er ook wel eens onder gezucht? Die gebrokenheid. En dat dan vanwege onze schuld. Ja, jij zult ook wel eens zuchten, jongen of meisje. En ook als we ouder zijn, kunnen zulke moeilijke, verdrietige dingen zijn in het leven. En dan zucht je. En dan zeg je, wat is leven toch moeilijk? Wat is het zwaar? Wat is de zonde toch machtig? En ik ben zo'n zwak schepsel. Wat is de strijd zwaar? Ook die goede strijd. Wat zijn er dagelijks een redenen om te zuchten? En toch, gemeente, ons zuchten, dat is niet altijd te rechtvaardigen. Maar Jezus zuchtte wel. Hij zuchtte terecht. En zo diep, als wij het nooit kunnen. Ons zuchten, dat is dikwijls een bewijs van ongeloof of van klein geloof. Niet altijd, maar dat kan het wezen. Het is het ook vaak. Het komt dikwijls ook voort uit een ver van de Heere vandaan leven. Niet voldoende op de Heere te vertrouwen. Dat je het zelf weer moet doen. Dat je het zelf moet kunnen oplossen enzovoort. Op eigen krachten vertrouwen. Nou, dat kost je menige pijnlijke zucht. Totdat je in het geloof op zijn volbrachte werk mag zien. Op hem die de Almachtige is en die het gezegd heeft. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. En je dan in plaats van bittere klacht daarvan mag spreken dag en nacht. Hij zuchtte dus zo diep als die man nooit gezucht kan hebben. Hij kent de tegenstelling als geen ander. Het is het zuchten van hem die onze krankheden, onze ziekten kent. Hij hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. En hij, zwaar zuchtende in de geest, hij zucht omdat wij zo hardhorend zijn. Hij zucht heel diep. Blijkbaar is het heel erg met ons gesteld. En dat is ook zo. Ziet u dat? Wij hebben geen heiland die op een ongenaakbare afstand blijft staan, maar die zucht, die meelijdt, zoals het staat ook in de Hebreeënbrief. We hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden, maar één die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht geweest, maar zonder zonde. Kijk, dat is nou een welsprekend zuchten. En ook een veelbelovend zuchten. Geen machteloze verzuchtingen zoals wij die vaak slaken. In dit zuchten draagt hij de nood van deze wereld. Neemt hij zonde en leed op zich om die te overwinnen. Wij zagen dus het apart nemen. Hij neemt hem apart. Weet je wel, die zeven werkwoorden. Hè? De vingers in de oren. Spuwde, raakte de tong van die man aan, keek omhoog en zuchtte. En nou het zevende werkwoord. Dat zuchten, dat gaat over in roepen Ephata. Marcus vertaalt het voor ons, want het is een Aramees woord. Spreektaal, daar, toen. Moedertaal. Als deze man vroeger geleerd heeft om te spreken. De Heer spreekt hem aan in zijn moedertaal. Maar je ziet ook in de Bijbel dat de Heer Jezus ook zelf vaak Aramees spreekt. Uitdrukkingen gebruikt. Als hij heel emotioneel daarbij betrokken is. Jezus spreekt. Hoort u dat? Dat is het zevende. Ephata. Dat is, wordt geopend. Een kort bevel. Een machtswoord van hem die vol erbarmen is en met volmacht spreekt. Die in onze eenzaamheid nabij wil zijn. Die je hulpgeroep hoort. En op dat woord, hoort u? Dat woord, want daar gaat het om, gebeurt het wonder. Dat dringt door tot die dove man. Want hij spreekt en het is er. Hij gebiedt en het staat er. Eén woord was genoeg. Niemand is voor de Heere onbereikbaar, te ver weg. Hij weet voor ieder raad, waar we ook zitten en wie we ook zijn. Weet u ervan? Dat de Heere sprak, kan zo soms onder de preek zijn of onder het lezen van de Bijbel, en dat de hemel open ging, je hart ging open. Eén ding weet ik, dat ik nu zie, zei die blinde. Is er nog geen opening voor de Heere in je leven? Laat je dan leiden tot hem. Ephata, in gewone taal, niet onverstaanbaar. Nou, dat mag vandaag ook. Geen archaïstisch woordgebruik. In je eigen taal, waarin hij nodigt, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven. Maar horen we het ook? Is het doorgedrongen tot in ons hart? Zoals dat Ephata doordrong in de ziel van deze dove man. Hebben we de boodschap van het evangelie, en wat hebben we het al niet vaak gehoord? Hebben we het verstaan? Of hebben we de klanken van het evangelie nog helemaal niet begrepen? Zijn het alleen maar klanken voor ons? Je zult nooit kunnen zeggen, ja, maar ik verstond het niet. Later zal dan straks, als je voor de Heere moet verschijnen, in je eigen taal, het klinken, ga weg van mij. En nu zegt Jezus nog in het heden van de genade, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijt. En ik zal u rust geven. En terstond gebeurt het wonder. Staat meteen werden zijn oren geopend en de band van zijn tong werd los en hij sprak goed. Dat is wat. De gevolgen van de zonde weggenomen. Die man die spreekt de juiste woorden en goed gevormde zinnen. Ja, we hebben met een almachtige en barmhartige God te doen. U weet die hoofdman, hè? Wat zei hij? Heere, spreek slechts een woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Breng ze bij Jezus. Ga zelf naar hem toe, voor het eerst of opnieuw. Hij is nog even machtig en hij is nog even barmhartig. Hij spreekt het verlossende woord. Ephata. Dat is een woord in het enkelvoud. Maar misschien zegt u, ja, maar het gaat toch om twee oren en een mond? Je zou toch een meervoud dan verwachten, ja? Maar Jezus behandelt niet alleen oren en monden. Het gaat om heel de mens. Niet zoals ik wel eens meemaakte toen ik op bezoek ging in het ziekenhuis, pastoraal bezoek. En dat ik vroeg waar dus dat gemeentelid dan lag. En dat die verpleegkundige op het bord keek. Oh ja, dat is die galblaas op kamer 5. Die galblaas op kamer 5. Ja, wij hebben keel, oog en oorartsen. En er zijn specialisten nodig. Dat is goed. Want het wordt steeds ingewikkelder, dat weet u wel, om mensen te kunnen behandelen. Als daardoor maar niet, en dat gevaar is er toch soms ook, het zicht op heel de mens verloren gaat of gevaar loopt. Maar hier wordt dus de hele mens opengemaakt voor God en naaste. Jezus woord, dat is een scheppend woord. De oren worden opengemaakt en de band van zijn tong wordt losgemaakt. De Heere haalt dus een mens achter gesloten muren en achter gesloten deuren vandaan. Die man die kan weer goed spreken. Hij kan contacten leggen. Hij kan omgaan op een normale manier met zijn medemens. De mensen zeggen, hij heeft alles wel gemaakt. Goed gemaakt. Dat is de reactie. Dat is een herinnering aan Genesis 1, scheppingsmorgen. Wat God maakt is goed. En als alles gemaakt is, dan staat er zelfs, het was zeer goed. Nou, dit is eigenlijk een herinnering eraan. Hij heeft alles wel gedaan, goed gemaakt. Herinnering aan de schepping. Hier vindt herschepping plaats. Omdat Jezus goed gesproken heeft, mag hij nou weer goed spreken. Dat staat eigenlijk in het Grieks recht, orthos. Dat zit ook in ons woord orthodoxie. Recht in de leer. Wat God doet, dat is wel gedaan. Gemeente, dat doet de Heer Jezus nog. Hij opent oog, oor en hart door zijn Heilige Geest, dat noemt de Bijbel, wedergeboorte. Dat nieuwe leven, open voor God en daarom tot Hem. Hoe? Opkijken naar de hemel en zuchten. In die weg gingen toch zijn oren open en zijn mond open. De ogen houdt men stil gemoed opwaarts om op God te letten. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Dus naar boven zien, omdat je weet, hier beneden is het niet. En zuchten. Zuchten, niet alleen over de gevolgen van de zonde, maar ook over de zonde zelf. U weet, hè, dat staat ook in Klaagliederen. Wat klaagt dan een levend mens? Laat ieder klagen over zijn zonde. Want er is een zuchten met de blik naar beneden. Niet naar boven, maar naar beneden. En dat helpt niet. Dat noemt de Bijbel de droefheid der wereld. Het gaat om die droefheid naar God, overeenkomstig de wil van God. Waar zal nou, als het goed is, een ziel meer naar verlangen dan naar dat Ephata, naar opening? Een hart, geopend door en voor het woord. Eén en al oor voor het woord van de Heere. Een weg, een pad, een opening door de doodsjordaan heen. Open palen poorten. Van nature is alles gesloten. Door onze zonde. Maar de Heiland heeft een opening gemaakt. Denk eens aan die moordenaar aan het kruis. Heden zult u met mij in het paradijs zijn. Zuchten houdt niet op, zolang er zonde te bewenen is en de gevolgen van de zonde er zijn. Maar weet u, het Ephata houdt ook niet op, tot de laatste dag toe, omdat de Heere zo getrouw is. Ephata. En dat moeten we ook leren zeggen tegen anderen. Niet om het na te doen hoor. Maar om met de vrijmoedigheid van het geloof te zeggen, opent uw mond. Vraag naar de Heere en zijn sterkte. Want zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft voor ons en voor ons allen heeft overgegeven, ons met hem niet alle dingen schenken? Doe uw mond wijd open, zegt de Heere, en ik zal hem vullen. Maar dan vraagt u misschien, ja, maar waarom nou die ene man wel en die andere niet? Er zijn er toch meer instellingen zoals Ephata en Voorburg, Doofinstituut. Die zijn nog steeds niet overbodig. Nee, dat is waar. Maar dit is een teken in onze geschonden wereld van de nieuwe hemel en van de nieuwe aarde. Zoals geprofeteerd was in Jesaja 35 en in 29 en ook al in vers 37 van Marcus 7 doorklinkt. Dan zullen de ogen van de blinden worden opengedaan en de oren van de doven zullen geopend worden. Doven zullen horen. Stommen zullen spreken. Staat er ook in 37. Ze hebben het gezien. Dit is toch vervulling? Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. Op die dag zullen de doven horen en de woorden van het boek horen. En verlost van donkerheid en duisternis zullen de ogen van de blinden zien. En weet u, gemeente, het wonder is niet dat de Heer Jezus Christus dat kan. Dat is het wonder niet. Maar dat hij dat nou wil. Hij had ons mensen toch in de ellende kunnen laten. Die schepping die zucht in al haar delen. Ook ons. En Jezus zucht mee. Voor ons en in onze plaats. En hij brengt de verlossing van ziel en lichaam. Dat is zijn werk. Daar is hij nou voor gekomen. Heel vrijwillig en gewillig. Maar waarom zijn er nou nog zoveel zieken? Is deze tekst nou niet pijnlijk voor een gehandicapte die straks de kerk uitgaat? Net zoals hij erin gekomen is. Geen verandering. Wel, Jezus heeft ook toen niet alle doven en blinden genezen. De nieuwe aarde is er niet meteen. Wij leven nog in die tussentijd. Zijn koninkrijk moet nog in volle heerlijkheid komen. De tijd dat niemand zal zeggen, ik ben ziek. De Heere schuift de dingen niet op de lange baan. Hij laat het hier zien. Het begin is er. En de volle vervulling zal komen. Het heeft iets paradijselijks. Nou, vanmorgen zagen we dat ook. Als het gaat om de natuur. En hier gaat het nou om mensenkind. Een doofstomme. En zie, het was zeer goed. Ja, dat klinkt ook in vers 37 door. Hij heeft alles goed gemaakt. De wonderen van Jezus zijn voorbeelden, zijn tekenen. Mensen, die kant gaat het op. Dan zal het zijn zoals bij deze man. Alle doven die de Heere lief hebben, zullen horen. En alle stommen die de Heere vrezen, die zullen spreken. Want God zal maar niet een paar tranen van de ogen afwissen, maar hij zal alle tranen van de ogen afwissen. O, de Heer Jezus neemt onze ziekten, onze gebrokenheid heel serieus. Nee, daar is hij niet gauw mee klaar. Hij zucht mee. En zoals ik al zei, de Heilige Geest ook, met onuitsprekelijke verzuchtingen, vol verlangen naar die grote dag. Maar weet u, de Heer Jezus is geen stuntman. Hij is geen wonderdokter. Zijn geheim gaat niet op in het doen van wonderen. Daarom mochten die mensen het ook niet vertellen. Er staat, en hij gebood hun dat zij het niemand zeggen zouden. Misschien denkt u, nou ja, maar dat is toch wel vreemd. Het zou toch prachtige reclame zijn. En bij die bezetenen in Gadara, Marcus 5, daar zei de Heer Jezus toch, want die wilde zo graag mee met de Heer Jezus. Ga naar uw huis, naar de uwe en boodschap hun wat grote dingen de Heer u gedaan heeft. En hoe hij zich over u ontfermd heeft. Nou, dan is dit zwijgebod toch eigenlijk een beetje raar. Het is toch goed om te zeggen, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wordt dat juist niet veel te weinig gedaan? Zo'n prachtige boodschap in een wereld vol ellende. Een wonder van boven. En die man mag het niet vertellen. In de Bijbel worden we toch opgeroepen om de Heere te loven. In psalmen en lofzangen en geestelijke liederen. Zo weet je toch nooit wat goed is. De ene keer moet iets wel en de andere keer niet. Is de Heere nou niet een God van willekeur? Zo weet je nooit waar je aan toe bent. Weet u, De Heer Jezus Christus wil het niet. Er mag niet over gesproken worden hier. Blijkbaar gaat het Christus om iets anders. Om iets wat die mensen ook niet doorhebben. De Heer wil ons leren luisteren, leren onze wil te kruisen, onze verwachtingen prijs te geven en te vragen, Heer, leer mij naar uw wil te handelen. Want dit zwijgebod, dat is er omdat de Heer Jezus geen voedsel wil geven aan die verkeerde messiaanse gedachte die er was. Dat zie je ook in Marcus 1 heel duidelijk. En ze volgden hem, ze dachten, ja, nou komen we straks van die Romeinen af. Dat was de gedachte, maar niet de lijdende knecht des Heren die als borg de straf op zich neemt en zich laat kruisigen. Maar hij is de Messias die naar het kruis gaat. En wie hij is, dat wordt pas echt openbaar in zijn kruis, dood en opstanding. Zo maakt hij alles goed. Hij doet namelijk wat aan de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, de zonde. Wat Jezus deed en sprak, dat wijst heen naar die grote toekomst. In dat licht moeten we ook de wonderen zien die hij gedaan heeft hier op aarde. Dat zijn tekenen, dat zijn signalen die naar de toekomst wijzen. Licht stralen in het donker van deze wereld. De Heer Jezus wil geen reclame. Zoals Jesaja ook zei, zoals hij aangekondigd. Hij schreeuwt niet op de straten, hij verheft zijn stem niet. Hij laat niet met veel vertoon merken dat hij er is. Hij wil er geen show van maken. Dat wilden de mensen wel. En ze volgden hem daarom alleen. Maar de Heer wil ons leren niet op de wonderen te vertrouwen, daarvan te verwachten, maar op hemzelf, om wie hij is, om wat hij komt doen, het eigenlijke. Hij is vol ontferming. Zeker, denk eens aan die wonderbare spijziging. Maar ook als hij het zwakke zwak laat en het dove doof. Want hij is gekomen om eeuwig te behouden. Het gaat Jezus om meer dan genezing van kwalen. Zou Christus ook om ons zuchten? Wat denkt u? Om u, jou, mij. Als we geestelijk doof zijn. Horende doof. Van nature is het zo, maar het kan soms ook na ontvangen genade. Dat je toch weer je eigen gang gaat. Luistert naar anderen. Je bent het misschien eens met de preek. Maar je doet die woorden niet. Je gaat je eigen gang. Dat de Heer bijvoorbeeld alleen maar voor je eigenlijk een EHBO'er is, de eerste hulp bij ongelukken. Alleen maar om je te helpen in die stoffelijke problemen. Om wat je van hem krijgt dus in het natuurlijke leven. Laat onszelf toch eens onderzoeken, gemeente. Is het nog tot dovemans oren gezegd? Er is een kloof, dat weet u, tussen de Bijbelse boodschap en de mensen van deze tijd. Dat wordt steeds groter. De kerk verstaat de wereld niet en omgekeerd ook niet. En dat komt ook zo duidelijk uit in evangelisatie. Wat is nou eigenlijk het probleem in de evangelisatie? Er wordt heel veel over gesproken. Ja, hoe breng je het en hoe verpak je het? Nou zeker, het is heel belangrijk om te proberen zo dicht mogelijk bij de mensen te komen. Maar niet alle middelen heiligen het doel. Het moet ook geen show worden. Wat is nou het probleem? Ten diepste, wij moeten geopend worden. De natuurlijke mens, staat er, verstaat niet de dingen die van de geest van God zijn. Kan dat dan veranderen? Jazeker. Hoe? Nogmaals, door op te zien naar de hemel en te zuchten. Och, schonkt ge mij, ons, de hulp van uw geest. Als de Heer Jezus opgestaan is, dan verschijnt hij aan zijn discipelen. Wat doet hij dan? Ze moeten de wereld in, verkondigen. Dan staat er: Jezus blies op zijn discipelen en zei: ontvang de Heilige Geest. Die wil hij geven. En die mensen van Decapolis, ze zijn buiten zichzelf van verbazing, maar niet van geloof. Ze zijn niet verder gekomen eigenlijk sinds hoofdstuk 5, Marcus 5. Toen bij die genezing van die man, legio, u weet het wel. Ze vallen van de ene verbazing in de andere verbazing. Straks zal die horende en sprekende man, hij is genezen, maar straks zal hij ook het graf in moeten. En dan zal hij toch moeten zwijgen. Stom en doof. Maar dit is nou Jezus, de echte Messias. De redder. De zaligmaker. Die ons niet alleen in onze ziekte opzoekt, maar die ook onze ziekte en ook de zondeziekte, dat is de oorzaak, op zich nemen wil en het gedaan heeft. Onze zonde, het kwaad, de oorzaak van onze ellende. En hij gaat die weg tot het einde toe. Zelfs zal hij dan stom, doof en blind in het graf liggen. Niet alleen van mensen verlaten, maar zelfs is hij van God verlaten. In een totaal isolement. Voor ons, in onze plaats, opdat wij nooit meer, zegt het avondmaalsformulier zo mooi, door God verlaten zouden worden. En op de paasmorgen, dan spreekt God het grote Effata uit. Open uw dode oren en kom uit het graf. Muren van dood en graf worden door hem doorbroken. Wie in hem gelooft, mag ingaan in die nieuwe gemeenschap met God en met elkaar. Na Pinksteren, als alles door de Heiland volbracht is, dan zal het verband tussen de noodzaak van zijn komst, tussen woord en tekenen, duidelijk alom bekend gemaakt moeten worden en mogen worden. Verkondigd. Ga dan heen. Onderwijs al de volken. En wat doet de Pinkstergeest? Hij maakt de tongen los. Je ziet het op de Pinksterdag. Die doet je goed van God spreken. Juist recht over God spreken. Op de juiste wijze naar hem horen. De dag komt dat alle barrières tussen God en hen die zijn verschijning hebben liefgehad, want daar gaat het om, dat al die barrières dan geslecht zullen zijn. Mond en hart zullen dan vol zijn van Gods barmhartigheid. Gods beloften falen niet. En dan zal gezegd worden, en dan niet maar van verbazing, maar in verwondering en in aanbidding. Hij heeft alles wel gedaan, goed gemaakt. Alle dingen zullen dan nieuw zijn. En in de hemel en op de nieuwe aarde zullen geen doven en geen blinden meer zijn. Geen enkele handicap meer. Nou, in deze geschiedenis geeft de Heere uitzicht op dat nieuwe leven. Als je dat uitzicht hebt, dan kun je het leven hier en nu, ook met een handicap, hoe moeilijk het ook is, maar dan kun je het aan. Waarom? Omdat hij kracht geeft. Israëls God die krachten geeft. Van wie het volk zijn sterkte heeft. Wonderbare kracht in grote zwakheid. Niemand die tot hem komt, blijft onverlost, maar wint zijn gunst oneindig groot. De doven zullen horen. En de tong van de stomme zal juichen. Hoe zalig is het volk dat naar die klanken, zijn klanken, hoort. Amen. Laten wij bidden en danken. Heer, het is door uw onbezweken trouw dat we vandaag weer naar uw huis mochten gaan. Of dat we mee mochten luisteren elders. En dat u het ons nog weer gezegd hebt, dat er bij u raad is. Zelfs voor radeloze mensen. Mensen die het niet verdiend hebben, alles verzondigd hebben. Maar dat u het zegt, ik ben uw heil alleen. De Heelmeester. Heren, wil door uw Heilige Geest het woord laten doorklinken, dat het weerklank vindt in ons hart voor het eerst, maar ook opnieuw hebben we dat zo nodig, om in een afhankelijk leven van u verder te kunnen. Deze week, we weten niet wat er allemaal op ons afkomt. U weet het wel. En geef dat we ons zo ook mogen overgeven in dat stille vertrouwen. Ik zal in dit vertrouwen leven, dat u weet wat goed is. En dat u de grote hersteller bent, die alle dingen eens nieuw zal maken. Heere, vergeef genadig onze zonden. En doe ons gaan in uw wegen. We bidden het om Jezus wil. Amen. De slotzang, 8e vers van Psalm 66. Komt, luister toe, gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest. Hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. 8e vers van Psalm 66.